Mijn naam is René Peters. De afgelopen 10 jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom Hans Koppies. De volgende podcast over de jeugdzorg. Ik spreek vandaag dus met Hans Koppies, leraar, oud-leraar, lichamelijke opvoeding, gespecialiseerd in speciaal onderwijs en orthopedagoog. Hans, keileuk dat we elkaar zien.
Eindelijk.
Eindelijk, inderdaad. Hoe kennen we elkaar? Waar hebben we elkaar leren kennen?
Ik denk dat we elkaar kennen via social media, wellicht zelfs Twitter of LinkedIn. Omdat ik ben al een tijd bezig met het onderwerp van hoe wij met kinderen in de jeugdhulp omgaan met op het gebied van labelen. En daar heb ik een tijd lang in verdiept en daar heb ik ook veel een aantal artikelen over geschreven en veel over gepost. En ik denk dat we zo op elkaars pad zijn gekomen.
Ja, het zou zomaar eens kunnen, hè? En dat accordeert in ieder geval op de social media. En we gaan kijken of we vandaag eens een mooi gesprek voor kunnen maken.
Ja.
Hey Hans, dat labelen. Vertel eens met jeugdhulp. Jij houdt je daar nu al een aantal jaren mee bezig. Hè? Met de grens tussen onderwijs en zorg en labelen en normaliseren. Wat valt je op? Hoe gaat dit?
Ik ben opgeleid als orthopedagoog. Dat wil zeggen dat als orthopedagoog is het belangrijk om te kijken naar een kind. Hoe ontwikkelt dit kind zich? En dat in relatie tot het gezin waar het opgroeit, de ouders. En als er problemen zich voordoen, een kind ontwikkelt zich niet zo vanzelfsprekend als verwacht, dan gaat een orthopedagoog kijken, oké, wat is de omgeving waarin het kind opgroeit en wat zouden we kunnen doen om de ontwikkeling te ondersteunen? En zo ben ik ook van de Vrije Universiteit afgekomen, na het behalen van mijn bult pedagogische wetenschappen. En dat ik eenmaal werkzaam raakte in de jeugdhulp, tot mijn grote verbazing ging het niet meer over de onderwerpen die ik tijdens mijn opleiding had gehad, maar dit kind had ADHD. En dat was bijna een soort eindpunt van, oké, dan weten we wat er aan de hand is. En dit kind heeft autisme. En dat verbaast me. En op die manier ben ik me daarmee bezig gaan houden. Want voor mijn gevoel verdween daarmee het kind uit beeld. Mm-hmm. En wat daarvoor in de plaats kwam was, wat we een klassificatie noemen. En dat staat haaks op wat we op een diagnose. Een diagnose dat daarmee bepaal je wat is hier aan de hand en wat is dan de beste oplossing voor dit kind in deze specifieke omstandigheden, in dit gezin. Mm-hmm. En met de klassificatie heb je alleen de naam voor gedrag en daar houdt het een soort van op. En eenmaal dat ik me daarmee in ging verdiepen, kwam er een volgend onderwerp op tafel. En dat is al langere tijd scoren Nederlandse kinderen behoren Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen ter wereld in onderzoeken van UNICEF. Dat was in 2007, 2013, vorig jaar zelfs nog weer in 2020. En toch is de jeugdhulp, de jeugdzorg in Nederland, sinds het moment dat ik van de universiteit afraakte, is gegroeid. In 2000 was ongeveer, hadden we 200.000 kinderen in de jeugdzorg, jeugdhulpverlening. En anderhalf, twee jaar geleden waren dat er 415.000. Mm-hmm. Dat is verdubbeld. En we kunnen niet goed aangeven waar dat mee te maken heeft. Want het is niet zo dat het met kinderen nou heel veel slechter is gegaan. Of dat dit een land is wat het heel moeilijk maakt voor kinderen om gezond en veilig op te groeien. Dus het is wel belangrijk om te zoeken hoe kan dit dat de jeugdhulpverlening zo'n enorme vlucht heeft genomen. Terwijl er heel weinig aanwijzingen zijn die.
Ja, maar daar komen we dadelijk. Dus je zegt eigenlijk van, toen wij op de opleiding leer je, kijk naar het kind en zijn omgeving. Kijk wat er echt aan de hand is en probeer je gericht dan bij te sturen. En in het echte veld zeg je, wij beschrijven het gedrag. En dat noemen we dan een klassificatie. We doen net alsof het een diagnose is, maar dat is echt iets anders. We beschrijven het gedrag, druk gedrag, equals ADHD. Dat is gewoon een ander woord voor druk gedrag blijkbaar, als klassificatie. Even heel kort door de bocht in die DSM-5. En vervolgens gaan we dus aan het stempelen, allemaal mensen met druk gedrag. En dan gaan we dan hulp bieden. 2 keer zoveel blijkbaar als een paar jaar geleden. En terwijl wij de meest gezonde, gelukkige kinderen ter wereld hebben.
Korte samenvatting.
Korte samenvatting. Hoe kan dat dan? Want je hebt er vast ook, waar komt dat vandaan? En waarom willen wij zo graag dat gedrag eigenlijk benoemen? Want voor je het weet, iemand heeft me wel eens ooit verteld, ik geloof dat het Jo Hermans was, die zegt, als ik tegen jou zeg, jij bent ADHD'er, Nou ja, je hebt druk gedrag. Dat is net iets anders en je gaat je ook anders gedragen. Maar dus, het is niet alleen maar goed om labeltjes te krijgen voor een kind.
Nee, en je kunt zelfs zeggen in tegendeel. Want wat je wilt is dat je kijkt van waar loopt dit kind dan tegenaan? Hoe kan je hem helpen? En het is zeer de vraag of het kind geholpen is met jij bent dit of dat. Een kind wat geclassificeerd is als ADHD. Ik heb ooit wel ergens opgevangen. Ja, ik kan dit niet, want ik heb ADHD. Nou, er is geen boek waarin staat dit kan een kind met ADHD niet. Maar als dat eenmaal in het hoofd van een kind gaat zitten, ja, daar zouden we ook eens onderzoek naar moeten doen. Wat is de impact op een kinderleven van op deze manier gedrag benoemen en ook psychiatrisch klassificeren?
Maar laten we dat twee onderwerpen aangeraakt. De eerste is, waarom in godsnaam doen wij dit?
Dat is een hele interessante vraag. Daar hebben meerdere mensen zich al over gebogen. Bijvoorbeeld Jo Hermans. Wat hij, zoals hij het benoemt, is dat we eigenlijk normale opvoedingsproblemen zijn gaan benoemen als individuele kindproblemen. Dus problemen die we tegenkomen bij het opvoeden van kinderen, die hebben we eigenlijk geclassificeerd als een kindprobleem, pathologisch gedrag. En in die zin is een psychiatrische benadering een soort van leidend geworden. In plaats van dat we het bleven hebben over druk gedrag en hoe daarmee om te gaan, is de biomedische benadering een soort van dominant geworden. Dus druk gedrag moest ook een label krijgen. En ja, in DSM-4 en later DSM-5 was ADHD het label daarvoor.
Maar dus eigenlijk, dus je zegt, we hebben een opvoedmoeilijkheid. We hebben een druk kind, hoe gaan we daar het beste mee om? En in plaats van dat we gaan kijken, en hoe gaan we er dan het beste mee om? En proberen we dat voorzichtig in gesprek aan te raken. Zeg, misschien zou je extreem rustrein en regelmaat in het gezin kunnen aanbrengen. Weet ik, verzin even ter plekke iets waarvan ik denk, het zou een slecht idee zijn misschien. Hebben wij gedacht, nee, daar hoeven we niks aan te doen. Het is pathologisch gedrag bij het kind. En wat gaan we daar dan vervolgens aan doen? Wat is daar dan die conclusie bij?
Ja, dan. Dit is een prima samenvatting. Maar wat hierachter zit, is wel een meerkoppig monster. Het begint inderdaad met wat Jo Hermans nu net psychopathologisering van kindergedrag noemt. Maar we hebben daar ook volgens een systeem op ingericht. Wil een kind en een gezin met een kind met dit moeilijke gedrag hulp krijgen, dan moet daar een label aan zitten, want anders wordt de hulp niet vergoed. Dus dat is ook een soort perverse prikkel geworden in de hulpverlening, om een kind dan psychiatrisch te laten klassificeren om recht te krijgen op hulp. Mm-hmm. Maar dat is een soort van de achterdeur uit, want die klassificatie zegt eigenlijk niet eens precies wat is nou nodig voor dit specifieke kind.
Nee, die heeft een ik geloof dat ik dat op tv Robert Vermeer had horen zeggen. Die zegt, het is eigenlijk zo'n klassificatie is een taal voor professionals om te weten wat voor gedrag het is.
Precies dat. En dat was het 20 jaar geleden ook. Maar,
we zijn het gaan
in de samenleving zijn op meerdere gebieden zijn we daarmee aan de haal gegaan. Daarom was het ook heel interessant dat Robert Vermeer laatst in Zomergasten zei, veel meer aandacht hebben voor de context. Nou, dat is eigenlijk waar we dit gesprek mee begonnen. Dat is zoals een orthopedagoog kijkt. Die kijkt vanuit de context. In welk context zien we dit gedrag? En wat biedt dat voor handvatten om dit gedrag ten positieve te keren? Mm-hmm. En het was wel grappig dat dan juist een hoogleraar psychiatrie terugverwijst naar waarvanuit eigenlijk de orthopedagogiek vertrekt.
Ja, dus we zeggen nu, we hebben een taal voor professoren, zeg maar, om makkelijk te kunnen zeggen, dit is het gedrag van een mens. We zijn dat gaan behandelen alsof het een diagnose is, wat het niet is natuurlijk. Het is gewoon taal voor professionals. Vervolgens hebben die zogenaamde diagnose ook nog voorwaardelijk gemaakt om überhaupt hulp vergoed te krijgen. Oké, schokkend. En wat gaan we dan doen? Want ik kan me voorstellen dat je ook hele andere hulp gaat verlenen als ik uitga van een diagnose die als een kindprobleem, dan dat ik zeg van ja, maar dit is eigenlijk een systeemprobleem. Doet het ook iets voor de hulp die zo'n kind dan krijgt? Ook hij krijgt hulp.
Nou, wat ik altijd bijzonder heb gevonden is, ja, je kunt heel prima een kind met druk gedrag verwijzen en bij een kinderpsychiater krijgt hij dan de klassificatie ADHD. Maar dat zegt nog niets over wat dit kind zelf individueel nou precies nodig heeft in dit gezin, in deze klas, in deze context, op zijn voetbalvereniging. ADHD is dan een naam voor gedrag, maar het biedt geen handvatten voor hulp.
Nee.
En waar het allemaal nou juist mee begonnen is, dat er blijkbaar een hulpvraag is vanuit dit gezin, vanuit dit kind, om de ontwikkelingskansen weer te optimaliseren. Mm-hmm. En daar doet zo'n label
niks aan of bij.
Eigenlijk nee.
Nee.
Dus eigenlijk start het dan, moet je dan opnieuw beginnen. Oké, we hebben dit dan nu zo genoemd. Maar oké, wat heeft dit individuele kind nou precies nodig?
Ja, maar dat doen we niet. Kun je, want daar hebben we samen nog eens een keer iets over geschreven. Ja. Zou je dat voor de luisteraar nog eens kunnen vertellen over dat onderzoek wat, ik geloof dat die hoogleraar uit Groningen gedaan had?
Ja, nou, er waren al langer tijd vermoedens. Het is heel lastig, er wordt in Nederland niet bijgehouden hoeveel kinderen nou precies psychiatrisch geclassificeerd worden met ADHD. Maar wat we wel weten is hoeveel kinderen bijvoorbeeld methylphenidaat hebben voorgeschreven gekregen, Ritalin, dus medicatie voor ADHD. En daaraan
een soort amfetamine.
Precies. Daaraan konden we zien, dat is in korte tijd is dat enorm toegenomen, exponentieel toegenomen. Tot op een gegeven moment zat bijna 4,5% van de kinderen zat aan medicatie. En dat was een reden voor, ja, toen verschenen wel stukken in de krant van hoe kan dit? En zelfs ook in de psychiatrie dook toen geluiden op van dit is te veel, dit kan niet de bedoeling zijn. En vanaf dat moment blijkbaar is er een kentering gekomen en wordt het minder voorgeschreven. En ik geloof dat het nu langzaam afneemt. Maar daaraan konden we zien, ja, er worden nu veel te veel kinderen behandeld met medicatie voor ADHD. Terwijl we ons moeten afvragen, het wordt niet gerechtvaardigd op basis van epidemiologische cijfers. Nee. Dat er zoveel kinderen zouden zijn met pathologisch druk gedrag.
Nee, sterker nog, als ik dat onderzoek zonder mee goed had begrepen, dan is na het onderzoeken van 500 van die dossiers van kinderen die amfetamine voorgeschreven hebben gekregen, en te kijken van, hebben we dat eigenlijk goed gedaan zelf? En dan gaan we kijken, is er echt een diagnose gesteld? Is gekeken of het ook of er een oplossing is in het systeem? Is vervolgens gekeken of die medicatie werkt? En is gekeken of die medicatie op langere termijn nog werkt? En wat ik in dat onderzoek las, en dat was wel door een hoogleraar gedaan, die zegt van, ja, eigenlijk allemaal niet.
Nou, precies.
Eigenlijk komt het erop neer, ja. We hebben baat het niet, dan schaadt het niet, amfetamine in een boel kinderen gedrukt en daar hebben we het bij gelaten.
Ja. Nou, waar ik nog het meest van geschrokken ben, als orthopedagoog word je ook opgeleid om diagnostiek te doen. En bij diagnostiek is het altijd belangrijk van, oké, er komt een ouder met een kind, het liefst komt de ouder met het kind, want daar wil je het graag het gesprek mee aan. En eerst wat je doet is een ernsttaxatie van, oké, wat doet zich voor? Is dit ernstige problematiek? Kan ik hier volstaan met uitleg? Uit dit onderzoek van ZonMW bleek dat een ernsttaxatie bij deze kinderen die dan wel de klassificatie ADD kregen, bij het overgrote deel niet was gedaan. Dus ze begonnen gewoon het verhaal druk gedrag en van daaruit vertrokken ze. Maar ze hebben nooit gekeken hoe druk is dit gedrag en is hier sprake van een ernstige situatie. En dat kwam uit dit officiële onderzoek. Nou, als orthopedagoog vond ik dat schrikbarend.
Ja, en nou, wat ik ook schrikbarend vond is dat het onderzoek er staat en geen ophef heeft veroorzaakt.
Dat biedt stof tot nadenken. Want daar zouden ook professionals allemaal van op hun achterste benen moeten gaan staan. Want hier wordt niet zorgvuldig omgesprongen met kinderen. Het is niet vrijblijvend om een kind een label op te plakken van dit heb jij en hier moet je de rest van je leven maar mee verder. Zeker niet als het zo onzorgvuldig gebeurt. Dus dat geeft wel te denken ook over zelfreflectie in de hulpverlening. En dat gaat volgens mij ook dan over alle hulpverleners. Of nou orthopedagoog, psycholoog, psychiaters gaat. Want hier hadden we veel meer over moeten horen. En dat had een manier moeten zijn om te kijken, hoe kunnen we dit zorgvuldiger gaan doen?
Mm-hmm. Ja, ik had gehoopt te horen van, professor, je hebt een onderzoek gedaan van Lichtenfestje, daar klopt niks van.
Ja.
Of je zegt, ja, dat was ooit zo, maar we doen het nu volkomen anders. Maar we hebben er helemaal niks over gehoord.
Nee. Nee. Lichtenfestje, ja, ik zit hier met een parlementariër. Dat is wat onparlementair, maar dat is wel zoals het zou moeten zijn. Ja. Want dat is precies wat er aan de hand is. Maar in dit licht is het dan ook misschien interessant, want ik wil ook gewoon naar mijn eigen vakgebied kijken, mijn eigen beroepsgroep. Dat uit een onderzoek nog niet zo lang geleden hebben ze dossiers doorgenomen ergens in een regio in het midden van het land. En dan dossiers die waren opgesteld door orthopedagogen. Mm-hmm. Toen bleek dat in al die dossiers hadden ze met name kindkenmerken verzameld. Er was geen gesprekken met ouders of kenmerken van het gezin of wat daarvoor. En dat is tekenend, want juist dat onderscheidt orthopedagogen van psychologen en psychiaters. Dat ze de context nemen. Ja, maar als deze beroepsgroep al niet het brede plaatje in kaart wil brengen en de context als insteek neemt, ja, dan
Dan
is dus iedereen gefocust op kindkenmerken.
Ja. Kijk, ik heb nou begrepen wat een klassificatie is. Ik heb begrepen dat we die blijkbaar nodig hebben om überhaupt hulp te kunnen krijgen. Ik heb ook begrepen dat we die. Dat het geen diagnose is. En het gaat echt niet om die kindkenmerken alleen. Het gaat om kijken hoe ernstig is dit en hoe kunnen we het in het systeem rondom dat kind, het gezin of de voetbalclub, net waar die dan is, omgaan met dit gedrag, wat dan als voor het kind hinderlijk ervaren wordt in ieder geval. Hè? Maar als zelfs orthopedagogen dan eigenlijk enkel uitgaan van dit is een kindprobleem, een medisch-achtig kindprobleem, en we gaan daar blijkbaar op die manier hulp op bieden, werkt dat dan? Helpt dat om het te zien als een kindprobleem? Want dan zou het me verder ook niet uitmaken als ik zeg van we drukken er inderdaad Ritalin in en klaar, dan is het opgelost. Ja, geen probleem. Maar werkt het dan ook? Helpt die hulp als ik het op die manier doe?
Voor mij voldoet het niet aan de voorwaarden voor adequate hulp. Mm-hmm. Het probleem alleen bij het kind neerleggen. Terwijl er veel meer speelt en je zou moeten willen weten, wat is de achtergrond van dit gedrag? Waar komt dit vandaan?
Mm-hmm.
Dus antwoord op je vraag. Dus dit is geen adequate hulp.
Nee,
dit is
geen
symptoom. Ja, ik zou eerder aan symptoombestrijding denken dan adequate hulp. Adequate hulp.
Dus het werkt ook niet. Op de lange termijn zeker niet, op die manier. Nu is mijn volgende vraag is, waarom doen we dit dan? Want ik bedoel, ik vind geen, sorry dat ik het zeg, ik wil je niet je opleiding niet afkraken, maar het is geen rocket science. Ik bedoel, een kind heeft om het op te lossen misschien wel, maar een kind heeft gedrag in een bepaalde context wat heel moeilijk is. Dan gaan we leren aan elkaar, hoe gaan we hier nou mee om? Dat zou de oplossing zijn. Hoe kunnen we dat beter doen? Waarom doen we dat niet? Als jij dat in de opleiding hebt gekregen en eigenlijk iedereen dit blijkbaar weet. Had moeten weten.
Interessant in deze is, wat ik al eerder zei, het is een meerkoppig monster.
Mm-hmm.
De biomedische benadering is te dominant geworden. Mm-hmm. Er is een probleem dat wordt biomedisch geduid. En dat is een trend die al langer gaande is. Maar die is inmiddels ook gaande in de opleidingen pedagogiek. Ik meen dat het Mischa de Winter is. Die heeft gezegd dat ook in de opleidingen pedagogische wetenschappen, die zijn te stoornisgericht geworden, te kindgericht. Dus dat geeft ook iets aan dat de pedagogen die nu opgeleid worden, die zitten ook al meer in de richting van stoornisdenken en wat is er mis met dit kind.
Mm-hmm.
Terwijl van oudsher zij een ander vertrekpunt hadden. Dus dat helpt niet aan meer nuance aanbrengen in.
Dus dat maakt het eigenlijk wel erger. Het is niet meer zo dat iedereen in de opleiding krijgt te horen van we hebben te maken met een opvoedsituatie waar we handelingsverlegen zijn. Nee, we hebben te maken met een kind met een stoornis.
Ja, en die opvoedingssituatie zou ik ook nog breder willen trekken. Dat is niet alleen thuis in het gezin, dat
ook
is ook op school.
Tuurlijk, en bij de voetbal.
En daar hebben we ook gezien hoe mis dat kan gaan. Het stuk wat we samen geschreven hebben, daarin benoemen we volgens mij ook dat een van de uitwassen van het hele ADHD-denken is geweest, dat jongste kinderen in de klas een veel grotere kans bleken te hebben op een klassificatie ADHD. Dat had dus niets te maken feitelijk met pathologisch gedrag, maar ze waren de jongste van de klas, ze waren speelser en vertoonden dus ander gedrag dan de oudste van de klas. En leerkracht zagen daar toch aanleiding in om daar hulp bij in te roepen. En bij een psychiater aangeklopt werd dat dan ADHD. Ja. Dat is iets wat we uit de literatuur nu weten. Maar dat zegt wel iets over de sfeer in de klas.
Ja.
Dus dat we dus ook leerkrachten zover hebben gekregen dat ze zijn gaan kijken in de richting van wat is er mis met dit kind en ik moet hem doorverwijzen naar een kinderpsychiaters onderzoek in plaats van hoe ga ik dit in mijn klas oplossen.
Ja.
Ik kan me nog heel goed herinneren dat ooit iemand heeft gezegd die zich bezighoudt met handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs van het verschil tussen twee leerkrachten is vaak groter dan dan tussen twee types onderwijs. En wat ze daarmee bedoelt te zeggen is, je kan, als het niet gaat bij één leerkracht, kan je wellicht beter proberen of het met de andere leerkracht beter gaat dan dit kind verwijst naar speciaal onderwijs. Want zo liggen de kaarten dan.
Zo liggen de kaarten. Maar eigenlijk, dat klopt. Dat eigenlijk zo schokkend als je denkt van, we hebben hier de jongste kinderen uit de klas, die vertonen speels gedrag. Dat is normaal, want ze zijn veel jonger. Het valt op in de klas. En in plaats van we zeggen, we hebben hier een speels kindje, die gaan we een beetje helpen. Gaan we hem naar de psychiater sturen en noemen we hem ADHD'er. Dus eigenlijk komt hij janken. Maar dat klopt inderdaad.
Ja. Maar dat zegt dus ook iets over onze over leerkrachten.
Ja,
dat die zegt, zou, ja. Je mag verwachten dat die dit onderscheid kunnen maken.
Ja, maar goed, we zijn er al achter inderdaad. Eigenlijk iedereen, zelfs de orthopedagoog en zelfs de leerkracht, gaat denken in pathologische kindproblemen. Die gaan denken in stoornissen, terwijl het gewoon grotendeels gedrag, het is sowieso menselijk gedrag, maar wat je zou moeten sturen binnen de context, daar kun je zelf iets aan doen. Als leerkracht of als ouder of als trainer bij de voetbalclub. We zijn het op deze manier gaan denken. Met de gevolgen zijn groot. Dat wil zeggen steeds meer hulp. Steeds meer hulp die, omdat we er de context niet bij betrekken, eigenlijk ook niet kan helpen uiteindelijk. Want als ik niks verander in mijn gedrag naar mijn dochter, dan kan ik haar wel ADHD'er noemen. Maar als ik niks verander in die relatie, dan zal het gewoon niet helpen. Hooguit het symptoom bestrijden door er amfetamine in te drukken. Maar dit is zo. En nu? Want dit schip te keren? Wat gaan we doen?
Ik ben een optimistisch mens. Ik denk altijd dat het schip te keren is. In dit geval zou ik. Wat we zien is dat scholen vooral een vindplaats zijn hiervoor. Dus ook een deel van de oplossing ligt bij scholen. En dat. Als ik daarnaar kijk, denk ik dan dat het belangrijk is dat leerkrachten hier goed ingeschoold worden. Ik heb. 2 jaar geleden heb ik een gesprek gehad met hoogleraar orthopedagogiek Piet de Ruiter in voorbereiding op een lezing die ik ging geven voor de NVO, basisorthopedagogen. En hij zei wel iets opmerkelijks. Van ja, hij zegt, ik heb wel eens vaker gezegd, bij een kind als het niet lukt, dan sturen we het naar de SBO. Dat is speciaal basisonderwijs. Maar hij zegt, voor leerkrachten die niet goed gekwalificeerd zijn of die iets niet lukt, daar hebben we geen SPABO voor. En hij legt wat dat betreft wel een vinger op de zere plek volgens mij. Want we gaan er vaak vanuit, ja, een leraar is een soort van onveranderlijke grootheid. Maar ook die verschillen in kwaliteiten. En dit heb ik bijvoorbeeld met mijn opleiding meegekregen. Wat je ook doet is, een leerkracht die ergens tegenaan loopt, die kan ook juist hulp nodig hebben met dit specifieke kind. En daar ligt dan eerder de oplossing dan dat een leerkracht zegt, van, dat lukt me niet met dit kind, dus dit kind verwijs ik door voor individueel onderzoek. Er kan ook in de klas veel meer gebeuren. Handelingsgerichte diagnostiek noemen we dat. En als we er naartoe gaan, ook voor leerkrachten, dat het helemaal niet erg is om hulp te vragen als het met een kind niet lukt. En dat je daar met meer mensen naar gaat kijken en daar een oplossing voor in de klas verzint, denk ik dat we al een heel stap verder zijn dan het gedrag van het kind isoleren en het ergens anders gaan diagnosticeren.
Ja. We moeten lachen, Hans, toen ik wethouder in Os was. Toen is er bedacht, we gaan een project doen, dat heet Verbanden Verbinden, zo heette het. En dat betekent dat we op basisscholen, dat was op basisscholen, was het vroeger zo van als een kind moeilijk functioneert, dan sturen we hem er blijkbaar uit. En dan gaat de directeur, die gaat dan bellen met de moeder of zo. En dat was het dan eigenlijk wel. En toen is bedacht, wat we gaan doen is anders. Als er een leerling iets niet goed gaat in de relatie tussen die leerling en die leerkracht, dan nodigen we de ouders op school uit met een orthopedagoog erbij en gaan we kijken hoe we een oplossing kunnen vinden. Ja, ik zou zeggen, deden we dat niet altijd al dan? Nee, blijkbaar niet. Maar de resultaten waren verbluffend.
Verbluffend.
Verbluffend, ja. Dus het werkt, ja, het werkt ook nog, ja, apart. Ja. Willen we dit? Kijk, ik bedoel, jij wil het, ik wil het misschien. Maar is dit, als wij dit nu, als deze podcast geluisterd gaat worden, en we gaan vanuit door heel veel mensen, gaan die dan denken, ach ja, dat is natuurlijk zo, we gaan daar eens mee aan de gang. Of wat is daarvoor nodig? Of is het zo erg geworden dat we inmiddels zoveel mensen hebben die hier hun brood mee verdienen op deze manier, dat het gewoon een industrie is geworden die zichzelf wel te eten geeft?
Het is een pijnlijke constatering die je doet, maar daar zit wel een kern van waarheid in. Wat er wel nodig is dan, is reflectie van, is alles wat we aan hulp bieden nodig? En ook bij de professionals zelf, van, is dit een vraag die hele specifieke hulp nodig maakt? En daar zal wel een kentering in moeten komen. En hoe we dat voor elkaar moeten krijgen, dat is nog even zeer de vraag. Maar het helpt wel, denk ik, door erover te praten, zoals we in deze podcast dan doen. En dat die debat breder wordt getrokken.
Zou je denken van, we hebben in deze podcast ooit Sander Koolman gehad, dat is een gezondheidseconoom. En die zei, wat we in ieder geval moeten doen is nadenken, we hebben 1 euro. Hoe gaan we die het beste besteden? We zijn maatschappelijk gezien bereid ongelooflijk veel aan de zorg te betalen. De jeugdzorg, ja, we hebben het wel eens ooit over de bezuinigingen op de jeugdzorg, maar die zijn er gewoon niet. Ieder jaar gaat er meer naartoe. Uit welk potje het dan ook komt, of het nou vanuit de gemeente komt, uit algemene middelen, vanuit het Rijk of door een verhoging van de OZB of door het sluiten van speeltuinen, maakt niet uit. Maar we betalen het naar de individuele zorg van individuele kinderen op deze manier. Als we dat, dus zou jij een gesprek willen antameren op binnen een gemeenteraad die zegt, dit is het geld voor jeugdzorg, hoe gaan we dit geld het beste besteden? En is het dan inderdaad zo dat we dat moeten doen om ieder kindprobleem wat klein, waarvan we de ernst niet weten, individueel te behandelen? Of moeten we toch een omslag maken? Zou je daar een oplossing zitten voor jou, op gemeentelijk niveau? Of moeten we dat hier doen, in Den Haag?
Nou, volgens mij
of vanuit de beroepsgroep zelf?
Volgens mij hebben we ervoor gekozen dat het meer op gemeentelijk niveau moet. Dus ik denk dat sowieso dat dat een goede is. Want op gemeentelijk niveau weten ze beter wat er speelt in de... Daar heb je het weer over context. Wat er speelt in dat specifieke deel van de samenleving. Dus dat kan zeker. Maar ik denk ook dat de beroepsgroep hier een rol in moet spelen. En gewoon eerlijk moet kijken, wat is hier aan de hand? En wat is hiervoor nodig? En dat is toch ook, dat is niet altijd psychiatrisch klassificeren. Dat is ook kijken van wat. Dat kan ook een gesprek zijn met de ouders. Of bijvoorbeeld wat jij nu net geeft op school.
Met
even een gesprek met de ouders erbij.
En eventueel een orthopedagoog, ja.
En eventueel een orthopedagoog, ja.
Ja. Dus jij ziet de oplossing natuurlijk in een beroepsgroep. Die zullen we moeten gaan zien en ook wel van ja.
Die zal zich ook zo moeten willen profileren.
Ja. Ja. Dan. Vat ik het nog één keer samen voor de luisteraar. Kijk of het bij mij is blijven hangen op een goede manier. En dan denk ik zie jou schudden maar of knikken. Dus je zegt, we hadden kinderen met bepaald gedrag. Dat gedrag dat kan in een bepaalde context problematisch zijn. De oplossing zou zijn, we gaan met die hele context praten. En we gaan kijken, handvatten geven, hoe gaan we samen sturing geven met het gezin. In de klas, op de voetbalclub, samen met het kind. Dat doen we niet. Dat was ooit dominant, orthopedagogen in ieder geval, systeemdenken zeg maar. Dat is gegaan naar van opvoedproblemen naar een kindprobleem. Dus we zeggen, we gaan dat kind, dat vertoont gedrag en ik ga een naam geven aan dat gedrag. Dat was een klassificatie, dus gewoon een naam. We noemen het ADHD of iets anders. Dat is geen diagnose, maar we zijn het wel gaan behandelen als diagnose. En we gaan zeggen, van dat kind heeft dus een probleem. Nou, dat heeft een gevaar dat de omgeving niks meer gaat doen. En dat kind gaat denken dat hij niet spoort. Komt het op neer.
Ja.
Maar dat willen we doen, want daar krijgen we voor betaald. We kunnen zonder die klassificatie geen geld. En zo modderen we eigenlijk door. En jij zegt, dat is steeds maar meer kinderen individuele hulp geven. Dat blijven we doen. Dat is niet wat we moeten doen. We moeten aan die opvoedsituatie iets gaan doen.
Ja.
Ja.
Ouders, in elk geval als er problemen zijn, ouders in staat stellen om het goede te doen.
Mm-hmm.
Dus weet je, opvoeden is ook, iedereen doet dat een paar keer in zijn leven met kinderen. Afhankelijk van hoeveel kinderen je ook hebt. En dan moet je ook weer uitvinden, hoe ga ik dat doen? En het belangrijkste opvoedadvies wat ik ooit gehoord heb is, leer je kind kennen.
Mm-hmm.
Dit kind vraagt iets specifieks van jou. En dat gaat gelukkig, verreweg de meeste van de gevallen gaat dat goed.
Mm-hmm.
Soms gaat dat minder goed of helemaal niet goed. Dan heeft zo'n ouder juist nodig dat iemand even meekijkt en van hoe kunnen we dit dan in goede banen leiden?
Mm-hmm.
En ik denk als we die kant op gaan, daar waren we volgens mij ook ooit.
Daar zijn we mee begonnen.
Zal het een stuk beter kunnen gaan ook en kan de kwaliteit van de hulpverlening denk ik ook omhoog.
Ja, en de kosten omlaag.
En ook een belangrijk punt.
Ja. Nou ja, ook een belangrijk punt. Ja, ik krijg wel eens ooit het verwijt van die Peters die wil eigenlijk bezuinigen. Maar daar gaat het mij niet om. Ik wil de beste hulp. De beste hulp en waar voor mijn geld, zeg maar, vanuit hier. Hans, als jij nu tot slot, want we zijn zo'n beetje aan het einde van de podcast gekomen. Als ik nou gemeenteraadslid was, wat voor advies zou je mij dan geven? Want niet voor niks zeggen we, het zit bij de gemeente. Wat voor vragen zou jij mij laten stellen aan een wethouder? Of hoe ga ik dit vanuit een gemeenteraad proberen te sturen? Heb jij daar advies voor?
Daar moet ik even over nadenken.
Of zeg je van, als ik wethouder was, is het me makkelijker. Dan ga ik gewoon een dilemma aan de gemeenteraad voorleggen. En zeggen van, beste gemeenteraad, we hebben een euro. Ik kan hem aan individuele lichte problemen gaan geven. Of ik kan hem dit oplossen op een manier. Met het gezin samen en het grote van de euro overhouden voor kinderen met werkelijk ingewikkelde problemen.
Nou, hier heb je de kern van de boodschap te pakken die ik dan zou willen meegeven. Het gaat er uiteindelijk wel om dat je dit gezin in staat stelt om het goed te doen met dit kind. Dus wat voor hulp je ook biedt, laat dat vooral het uitgangspunt zijn. En dat betekent automatisch dat je goed onderscheid moet gaan maken tussen wat is nou lichte problematiek en wat is nu echt zware problematiek. En dat vereist wel een kritische blik. En daar heb je wel deskundig bij nodig om dat onderscheid te willen maken.
Zeker. Maar die en dan weer in de woorden van Sander Koorman, die zijn dan verantwoordelijk voor de inhoud en het budget.
Ja.
Oké. Nou Hans, dankjewel voor deze podcast. Het is er eindelijk van gekomen. We hebben hem een paar keer afgesproken. Het is afgezegd, maar ik ben hartstikke blij en dankbaar dat je wou komen. En het gaat je goed. We gaan elkaar volgen.
Dankjewel.
Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.